Onze hulp en enige verwachting is ook in dit middaguur van de Heere Heere, de schepper van de einden der aarde, die de trouw bewaart tot in het laatste nageslacht, die van die God die eeuwig leeft en nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Geliefde gemeente, hier en thuis, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Steen die de bouwlieden verworpen hebben, is door God tot uitverkoren, als uitverkoren en dierbaar gemaakt. En dat is wat Psalm 118 ook zingt, het lied van de persoon en het werk van de Heer Jezus. Psalm 118, het 11e vers. Samen kunnen zingen, hè? Er gaat al heel wat vanuit. We gaan ons woord openen bij het evangelie naar Johannes, het 6e hoofdstuk. We lezen de versen 47 tot en met 71. Johannes 6 van 47 en dan het hoofdstuk uit. Daarna doen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Voorwaar, voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen dit horende, zeiden: deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus nu, wetende bij zichzelf en dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: ergert u lieden dit? Wat zou er dan zijn, zo gij de Zoon des Mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u lieden die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden, en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. En Jezus dan zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde hun: heb ik niet u 12 uitverkoren? En één uit u is een duivel. En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden, zijnde een van de 12. Een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, het woord van God komt tot ons vanuit dit gelezen gedeelte. Ik noem u met name de versen 54 en 55. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Grond van deze woorden uit Gods heilig woord lezen wij het catechetisch onderwijs van vanavond dat door en door schriftuurlijk is, maar ook schriftuurlijk bevindelijk en aan de beurt is zondag 29. Veel aandacht voor het heilig avondmaal en dat terecht. We lezen eerst samen dus zondag 29. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En Paulus, de gemeenschap is lichaams en bloeds van Christus. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijn zware lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Omdat we in alle dingen diep afhankelijk zijn van de werking van Gods geest, gaan we allereerst tot hem uit, een gemeenschappelijk gebed. Laten we het mogen begrijpen, Heer, dat het niet over een droge en een dorre theorie gaat, zoals in veel vakken op school bijvoorbeeld het geval is. Het gaat nooit over een droge theorie in uw woord. Het gaat om geest en leven en ook in dit gedeelte van onze belijdenis. En daarom is het zo nodig dat belijdenis van uw kerk ook persoonlijk mijn belijdenis zal mogen worden. En geef dat de prediking van deze middag daartoe dienen mag, Heere. Om te mogen zien dat het hier gaat over de meest belangrijke dingen in het leven. Het ene nodige, de verzoening, de vrede die alle verstand te boven gaat. De ene troost in leven en in sterven, daar gaat het om. En we kunnen toch altijd weer blij zijn dat er ook een positieve kant zit aan de dwalingen die er altijd al geweest zijn en die er ook wel zullen blijven. U hebt mensen het licht gegeven om tegen de achtergrond van dwalingen te zien, uit te zoeken, te onderzoeken, geleid door uw Heilige Geest, wat wel de waarheid is. En die waarheid, die moeten we persoonlijk leren kennen en lief krijgen. En dat dat gebeuren mag in onze levens, Misschien wel voor het eerst en dan altijd weer opnieuw. Het gaat toch om die ene troost waarvan de catechismus spreekt en waarin zondag 1 over gesproken wordt en in al die andere zondagen uitgewerkt, onder andere ook in deze zondag. Help ons, Heren, bij het nadenken over deze dingen. En geef ons de leiding van uw Heilige Geest en ook de verwondering dat de meerderheid van de aardbewoners anno 2021 de waarheid niet kennen. En wat is het dan een wonder dat u het ons wel bekend maakt. Laten we daar eens een poosje over na mogen denken. Laten we daar eens echt bij stil mogen staan. Als we alleen zijn, waarom is dat, Heere? Er zijn zoveel vragen waar we het antwoord niet op weten. En die kennen we allemaal wel. Eigenlijk zo in het algemeen wel raadselen, vragen in de wereld en in de maatschappij om ons heen. Maar ook in het persoonlijke leven kan dat het geval zijn. Maar laat ook dit eens echt een vraag voor ons zijn. Waarom mag ik het weten? En ja, dan is het natuurlijk wel belangrijk, en daar zijn we bij grootgebracht, dat weten we wel, dat het om het kennen in het geloof gaat. Het kennen van het hart. Maar als er in het hoofd niets zit, als er geen uitwendige kennis is, dat is ook zo belangrijk. Dat moet geheiligd worden en dat wilt u ook heiligen. Dat wilt u ook een voet lager brengen op de plaats waar we vol aanbidding en verwondering de heilgeheimen van uw woord en het werk der zaligheid zullen mogen verstaan, leren en aanbidden, er klein onder worden. Maar daarom ook, als wij het dan mogen weten, en ook verstandelijk al is al een heel groot voorrecht, dan bidden wij, juist wij, moesten wij ook elke dag bidden voor die arme, arme wereld. Wat is de wereld arm, Heren? En wat zijn al die miljoenen Hindoestanen en Boeddhisten ontzettend arm? En al die miljoenen Islamieten en al degenen die een valse godsdienst of een sekte aanhangen, waar we het allemaal maar zelf moeten doen en dan nog maar moeten afwachten of we het redden. En u predikt ons de weg der zaligheid. Dat het heil is uit u. En door u in stand wordt gehouden. En dat het alles ook weer terugkeert tot u. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Ja, het stelt ons ook verantwoordelijk. Ja, natuurlijk, dat is ook zo. Maar het is toch ook zo'n voorrecht, Heren. Dat het niet eenmaal tegen ons getuigen. In de dag der dagen. Als alles openbaar zal komen. Zo zijn we samengekomen, Heren. We danken u voor het licht dat u de jonge mensen hebt gegeven. Caspar, Olivianus en Zacharias Ursinus. Zodat zij de zekerheid in het leven door het geloof hebben mogen kennen. In een tijd waarin eigenlijk niets zeker was en waar de Romeinse kerk ook helemaal geen zekerheid gaf. Dat ze het mochten getuigen, ook toen op het sterfbed, of ze die zekerheid nog hadden en dat Olivianus kon zeggen, ik weet het zeer zeker. Hoe weten we het nu zo zeker dat u er bent? Dat u de schepper bent, o God, en de onderhouder van alle dingen. Hoe kan een mens toch zo zeker weten dat u gekomen bent naar deze wereld, Heer Jezus, en uw leven afgelegd hebt, opdat zondaren zalig zouden worden? Hoe weten we nou echt zeker dat de Bijbel geen sprookjesboek is of een boek door mensen gemaakt, maar uw woord? Dat is toch door u, Heilige Geest? Dat is toch het geheim? U leidt toch in al de waarheid? En om u, o Heilige Geest, willen wij vanmiddag eerbiedig vragen of u wil komen in onze harten en de nevels wil doen opklaren, van onkunde en onverstand en dwaasheden wil verlossen en ons wil maken leerlingen op de school van de Heilige Geest. Waar we dan voor het vervolg ook altijd leerling zullen blijven. Zegen, Heere, met uw genade dan de prediking ook van de catechismus op grond van uw woord als het gaat over hetgeen echt verzadigen kan, echt sterken kan, over wat echt het hart verblijden kan. We zijn samengekomen in uw huis, dat er ook een bedehuis is, en we mogen onze noden voor u neerleggen. Bidden voor zieken en ouderen, weduwen en weduwnaren, voor mensen die eenzaam zijn en een hele moeilijke weg gaan en hun vragen hebben, inderdaad, hun vragen, een vraagtekens, een raadsels, een weg van eenzaamheid en een verborgen kruis, of een weg waarvan iedereen zegt, die man of die vrouw, die heeft het heel moeilijk. Zegen, Heere, ons met die genade, dat het ons naar u uit mag drijven in het gebed. We mogen uw naam ook aanroepen voor degenen die na de studie van de afgelopen vreemde winterseizoen een diploma mochten behalen. Wat is dat heerlijk als we dat zo mogen afsluiten. En dan past ons dankbaarheid ook in de kerk uit te spreken jegens u. Wil u een dankbaar hart geven? En een dankbaar hart is toch altijd een verlegen hart. En dat we wel ons best moeten doen. Ja, dat is ook zo. En dat het misschien ook tegen ons gezegd is, nou, je hebt het verdiend hoor, je hebt hard genoeg gewerkt ervoor. Dat is ook allemaal weer waar. Maar dat we zelf op die plek terug mogen komen, dat we zeggen, Heere, dank u wel. Want aan uw zegen is alles gelegen. En een mens kan zomaar wat krijgen. Bestand kan ook zomaar stilstaan. Maar u hebt me nog geholpen en gezegend. En ja, dan zijn er ook altijd weer teleurstellingen. Jammer is dat. En dat kan ook tot een soort strijd van binnen leiden. En we vragen u of ook dat, maar u mag uitdrijven. Niet bij u vandaan, boos, opstandig, maar naar u toe. Om u te vragen om een vervolgweg. Of we toch mogen zien dat het nog verder nog mogelijkheden zijn. Of in ieder geval dat we voor moedeloosheid en radeloosheid bewaard zullen mogen worden. En verder geholpen zullen mogen worden. Wil u dat geven, Heere, door uw genade. Zegen de gehele gemeente. Ook de kinderen. De kleintjes. De allerkleinsten, gedenk ze naar uw trouw. Het zijn onze kinderen, Heere. O, maak ze toch uw kinderen. En laat ze ook in deze tijd, ook als ze groter worden en ouder worden, en een beetje rond gaan kijken in deze wereld, laten we toch voor de verleidingen die van u aftrekken bewaard mogen worden. En laten we mogen zien dat toch het echte geluk niet is gelegen in het volgen van de wereld, het leven als de wereld, maar dat het echte geluk ligt daarin, dat wij een echte discipel van u mogen zijn, of een discipelin. Er zijn velen, hebben we net gelezen, die ook wel discipelen zou kunnen noemen, dat ze u een tijd volgden, maar die toch ontslag hebben genomen en weggelopen zijn. Wat hebben we vandaag de dag ook? Kerkverlating. En u bent er bedroefd onder geweest. U zei niet van, nou, laat ze dan maar gaan. U zei wel tegen de 12 en jullie. Die vraag komt ook vandaag tot ons. Tegen de achtergrond van veel kerkverlating en van verbeeldelijking en van een naamchristendom waar niets van uitgaat. Ook tot ons komt die vraag. En u en jij, wil jij ook soms weggaan? En laten we in die vraag de droefheid van uw stem mogen horen, heren. Laten we door die vraag eens stilgezet mogen worden. En dat Petrus zei, maar waar moeten we dan heen? Laat dat ook vandaag in onze harten mogen leven. Ook van jonge mensen. En waar moeten we dan heen? Als u er niet meer bent. Als we het houvast dat uw woord ons predikt niet kennen. Dan staan we er eigenlijk nameloos alleen. Nu en morgen en voor altijd. Gedenk ons als uw woord willen overdenken, ook als het gaat over deze dingen, en wil ons dat alles schenken uit enkel genade, tot roem van uw grote naam, en dat het evangelie ook in deze wereld, ondanks dat er zoveel valse godsdiensten zijn, en die zijn er altijd al geweest, de duivel loopt altijd achter u aan, heren, maar laat toch hij mogen ervaren tot zijn schande en schaamte en vernedering dat u veel sterker bent dan de duivel. En dat zal tot vreugde van uw kerk zijn. Maar wil het werk van zending en evangelisatie en onder uw oude bondsvolk Israël genadig zegenen. Gedenk aan de bedrukte en vervolgden om het geloof. Zoek ze op en bemoedig ze, Heere. Wil u onze zonde genade vergeven, onze gezegend uur geven in dit huis. Gedenk ons tot roem van uw heerlijke naam. En om Jezus wil en uit enkel genade. Amen. We gaan zingen Psalm 65, vers 2. De stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En ook het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op reis 2 en 3 uit Psalm 65. En ook vandaag is er weer een gelegenheid voor uw liefdegave voor de Heere en zijn heilige dienst. Thank you. de preek, Psalm 23, vers 3. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Zalig goed mij door uw gunst gegeven, verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven, zodat ik in het heilig huis des Heren een lange reeks van dagen blijf verkeren. Ja, zou u dat ook wel willen? Wonen in Gods huis, altijd, daar gaat het wel heen. Liefde, we willen gaan spreken, weer gaan spreken over het heilige avondmaal. Het is niet voor niets dat er heel veel aandacht aan wordt gegeven in de catechismus. Met de bedoeling dat ook u en jij er veel aandacht aan zouden besteden. Want het is een inzetting van de Heer Jezus. Er zijn heel veel menselijke inzettingen die waardeloos zijn. Maar goddelijke inzettingen, christelijke inzettingen, iets wat de Heer Jezus heeft ingesteld, dat moest al onze aandacht en al onze liefde hebben. Het is tegen de achtergrond van een dwaalleer dat de catechismus er zo breedvoerig op ingaat. Want juist op de kern van het evangelie richt de duivel zijn pijlen. Hè? Ja, het gaat de duivel altijd om het hart. Het hart van de mens, ook om het hart van het evangelie. Daar schiet hij op met zijn scherpe en vurige pijlen. En daarom is het goed dat onze vaderen bij het licht van Gods geest de waarheid hebben mogen ontdekken en doorgeven. En dat er ook in de duistere middeleeuwen met veel ongeloof en bijgeloof toch weer ontdekt is wat Gods woord ons voorhoudt. Daarom willen we nagaan wat de catechismus vanavond weer tot ons zegt. En dan gaat het over de tekenen in het heilige avondmaal en de betekenis van die tekenen. Het heilige avondmaal, de tekenen, en de twee, en de betekenis van die tekenen. En dan moet u ook goed de lijn zien die de catechismus volgt. Hè? De catechismus is niet zomaar een boekje waar dan eens dit wordt behandeld en dan weer eens dat. De catechismus volgt een strakke lijn. En de vraag die de catechismus stelt aan het begin is: worden alle mensen zalig zoals ze allemaal in Adam verloren zijn? Nee, zegt het antwoord, alleen die Christus door een waar geloof zijn ingelijfd. De vraag is dan daarop, wat is een waar geloof? En dan komt ook de inhoud van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in God de Zoon. Ik geloof in God de Heilige Geest. En dan komt een hele belangrijke vraag aan de catechismus. Van waar komt dan zulk geloof? Nou, niet uit ons dus. Nee, niet uit ons. Het is een van de redenen waarom de catechismus ook gehaat wordt. Om dit antwoord en tezijde geschoven. Omdat daar een mens met al zijn hebben en houden ook aan de kant geschoven wordt. Ja? Van waar komt zulk een geloof? Uit de Heilige Geest, die het gepredikte woord zegent aan het hart. Ja, ere wie ere toekomt, komt bij hem vandaan. De Heilige Geest, die doet het. En dat geloof is iets wat de Heere dan schenkt, maar hij schenkt ook dat wij met dat geloof werkzaam zijn. Dat dat geloof beoefend mag worden. Het is niet zomaar een eigenschap, een bezit, zoals je verschillende dingen bezit. Je hebt een huis bijvoorbeeld. Mijn huis, zeg je dan. Dat is met het geloof anders, hè? Dat geloof, dat ontvang je. Maar dat moet ook in stand gehouden worden. Je kan het geloof niet verliezen. Nee, gelukkig niet. Maar dat komt ook weer door de Heilige Geest. Je kunt als gelovige, als kind des Heren, wel het zicht op de Heer verliezen. Maar het geloof zelf? Nee, dat kan niet. Nee, daar zorgt de Heer nu zelf voor. Adam heeft alles verloren in het paradijs, maar in het koninkrijk van God, wat je ontvangt, verlies je niet. Dat is het geheim van de Heilige Geest. Het geloof is wel iets dat wordt aangevallen. Namelijk door de boze geest, die heb je ook nog. Ja, die kennen u toch wel, de boze geest? De duivel is dat, hè? Dat is de boze geest. Die valt het werk van God aan. Zoals hij deed in het paradijs, zo is hij nog bezig. En daarom heeft het geloof sterking nodig. Ook al omdat een gelovige, een kind van God, in zichzelf dezelfde blijft. Zijn natuur blijft hetzelfde, met alle gevolgen van dien. Zijn natuur blijft hetzelfde. Hè? God schenkt door de wedergeboorte wat nieuws, een ander leven. We zeggen het ook wel zo, je wordt een tweemens. Maar die oude mens, die wil dus niet opzij. Die wil niet wijken. Die wil ook ruimte. Eigenlijk alle ruimte. De oude mens, die zit maar te ijveren om de nieuwe mens uit te schakelen. Het zal ook niet lukken. Nee, het zal ook niet lukken. En dat veroorzaakt wel strijd. En in die strijd heeft de Heer nu aan zijn kinderen een middel gegeven. Tot sterking van dat geloof. Om het weer eens te mogen zien. Om er weer eens oog voor te mogen krijgen. Ondanks die oude mens. Ondanks de aanvallen van de boze. Daar zorgt de Heer dan ook voor. Of de Heer Jezus, echt, hij is een goede herder, hè? En hij zorgt voor zijn schapen. En daarom heeft hij onder andere het avondmaal ingesteld. Zorg voor zijn schapen. Ik ben de goede herder. Hij heeft zijn leven gegeven voor de schapen. Maar hij zegt ook, ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Hij voedt ze. Hij sterkt ze. Hij laaft ze. Hij is een weg gegaan waarin hij zichzelf gegeven heeft. Zijn vlees is gebroken en zijn bloed is vergoten. Maar opdat daaruit kracht zou worden geput voor de pelgrims op weg naar Sion. Die moeten hun kracht en troost putten uit wat Christus gedaan heeft. En dat is de kracht die de Heere geeft. En dat wordt nu in het heilige avondmaal getekend. De kracht die de Heere geeft aan zijn pelgrims onderweg. En ja, dat doet de Heer vooral ook door het hoorbaar evangelie. Dus we moeten niet zeggen, nou, hoe kan dat dan in deze tijd? Hebben we een lange tijd geen avondmaal gehad? Staat nou de goede herder ook nog met lege handen? Is hij ook machteloos? Kan hij nou zijn volk niet extra kracht geven? Oh ja. Soms maar één woord, hè, uit de Bijbel. Een psalmregel, of heb je dat nooit? Ken je dat niet? Dat je daardoor nieuwe kracht ontvangt. En dat je ziel verzadigd wordt als met vet en smeer. Ja, zo doet de Heer het ook. Maar dit gaat nu even over het zichtbaar evangelie. Als een extra middel. Zodat we ook, wij die graag wat willen zien. Hè, wat te zien krijgen. Hij laat wat zien. En dan kunnen we bij onszelf nu wel nagaan hoe dat nu is in de laatste tijd. Zou u het weer graag willen zien, die tekenen? U weet wat de tekenen zijn, hè? Twee zijn het er. Brood en wijn. Ja, dat is wel een goed antwoord al. Ik hoorde dat wel iemand zeggen, dat is wel een goed antwoord. Maar niet helemaal. Nee, het teken is het gebroken brood. Ja, dat is het teken. En de wijn die vergoten wordt. Ja, dat is het teken. Dus, het is praktisch vaak dat of de diakenen of de koster zorgt dat het meeste brood dan in stukjes gesneden is. Dat scheelt weer wat in de tijd, hè. Dat geeft niet, dat kan best. Maar er moet ook een stuk zijn wat niet gebroken is. En dat moet de dienaar laten zien, hè. Die moet dat brood dan nemen en breken. Ja, dat is het teken, breken. Het gebroken brood. Omdat het gaat over het gebroken lichaam van Christus. Het lichaam van Christus dat gebroken is. Ja, aan het kruis, inderdaad. En het gaat ook over de wijn als een teken van het bloed van Christus dat gevloeid heeft. En daarom moet u ook de wijn zien. En is het goed als de dienaar de beker vasthoudt. En dan volgiet. En je ziet die stroom. Hè? Dat is het teken. Ja, dat is het teken. Het bloed vloeit. En dat betekent, het bloed heeft nog altijd kracht. Wonderlijk, hè? Het werk dat hij gedaan heeft, een zondaar kan er ook anno 2021 nog de vrucht van plukken. Ook vandaag is er nog vergeving van zonden. Eeuwig leven. Vrede met God. Door dat ene offer 2000 jaar geleden gebracht. Mensen hebben er al in gedeeld die ver voor Golgotha leefden. Ze zagen de dag van verre. Wij kijken achterom. En weten wat er gebeurd is met Golgotha. Maar wat daar gebeurd is, heeft kracht en zelfs niet eeuwenlang, maar een eeuwigheid lang. Ja, want het volk dat boven mag komen, de zalige hemel bij God mag er altijd blijven. Ook na een eeuwigheid. En ja, wat is een eeuwigheid? Komt nooit geen eind aan. Mogen ze nog daar blijven? Dat is de kracht van het bloed. De vrucht van het offer van Christus raakt dus nooit op. Hè? Nee, raakt nooit op. Daarom, zondaars, wilt gij vrede hebben voor uw rusteloos gemoed? Zoek het nooit in spinnenwebben, maar in Jezus' dierbaar bloed, in zijn zoendood. In zijn lijden, dan zult u in hem verblijden, want hij is de vriend in nood. En zijn goedheid en zijn goedheid is voor hen oneindig groot. Arme zondaars mogen komen, hoe strafschuldig, hoe onrein. Zondaars hebben niet te schromen, Christus zal hun redder zijn. Zondaars hebben niets te duchten, als ze maar naar Jezus vluchten. Want hij is de vriend in nood. En zijn goedheid en zijn goedheid is voor hen oneindig groot. Ik weet niet wat u denkt hoor. Ja, dat weet ik niet natuurlijk. Maar misschien is er wel iemand die denkt, ja, maar u weet niet wie ik ben. Nou, dat weet ik toevallig wel. En de Heere weet het nog beter. Maar hij heeft zijn bloed gestort voor zondaren. Ja, en nou u weer, wat wou u nog meer zeggen dan? Ja, het gaat wel om de beleving van het zondaar zijn, ja. Maar juist dan Laat de Heilige Geest tegen die achtergrond van wie je bent en wie je blijft zien. Wat een zaligmaker we hebben in Christus Jezus. Het gaat in de catechismus om de enige troost. Hè? Daar begon het mee. Wat is uw enige troost? Nou, de onderwijzer kan daar antwoord op geven. Hè? Ja. Het gaat natuurlijk om dat ook wij dat antwoord leren geven. Dat hij een lichaam, naar lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid het eigendom van Christus is. Daar gaat het om. Dat je dus houvast hebt. Iets om aan vast te houden, ook al zal de wereld vergaan. He? En die zal een keer vergaan. Dat je toch iets hebt om aan vast te houden. Grond onder de voeten. Ook al zal de aarde vergaan door een vreselijke aardbeving. En die zal een keer vergaan door een vreselijke aardbeving. Maar dat je toch grond onder de voeten hebt. Dat is die ene troost. En hebt u dat? Dat is het nu wat ook in zondag 29 omgaat. Om die ene troost, dat ene houvast, dat ene uitzicht, die ene vaste grond onder je voeten. En dat wil de Heere nou geven. Ja, ook als je een kind bent hoor, je denkt misschien nu waar gaat het eigenlijk vanavond over. Of als je een jonger bent die ja, toch wel een beetje aan het denken zit, aan het praktiseren nu, in verband met de voetbalwedstrijden en zo. Die gedachten die neem je soms gewoon mee in de kerk, toch? Of niet? Of laat u alles buiten? Laat u de wereld buiten? Ja, dat zou wel moeten, ja, maar goed. Maar ook als je volop leeft voor het hier en nu, laat toch dit ons aangezegd zijn. Wie dit houvast niet kent, wie die grond onder de voeten niet heeft, dat uitzicht niet heeft. Ja, dan zegt, denkt u natuurlijk wat ik zeggen zal nu, dan ga je verloren. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Dan ben je verloren. Nu al? Ja, nu al. Maar dat kan veranderen, hè? Dat moet ook veranderen. Er is een eeuwige verlorenheid. En die wordt zo genoemd omdat daar geen verandering meer in komt. Maar er is ook een verlorenheid hier en nu. En daar kun je van verlost worden. Door de zaligmaker. De duivel heeft altijd al zijn pijlen gericht op de leer die naar Gods woord is. Juist als het gaat om dat fundament. Juist als het gaat over Christus en zijn werk. Dan knarsetandt de duivel van grote woede. Want juist door de storting van zijn bloed en het breken van zijn lichaam is de kop van Satan vermazzeld. Nu kunt u wat antwoorden, terugzeggen als Satan u aanvalt. En als het heel moeilijk wordt in je leven en u geen hoop meer hebt en u van alle kanten bestreden wordt, dan kunt u toch heen wijzen. Naar, dat is het geloof. En ik hoop dat dat ook vanavond weer gezien, ervaren en beleden mag worden. Maar daarom ook, de Roomse kerk, hè. Ik ben zo blij dat ik niet Rooms ben. En ook nooit geweest ben vroeger. Want al die Roomse mensen die geleefd hebben, onder die priesters en die pastoors en die kardinalen en die pausen, al die geestelijke Roomse leidslieden, die zullen het in de dag der dagen heel zwaar krijgen. Ja, heel zwaar. De Roomse kerk is altijd voorgegaan in een leugenleer. Ja, u hebt gelijk. Ze worden officieel bij de christenen gerekend. Hoewel ik altijd vind dat een christen toch eigenlijk iemand is die het beeld van Christus draagt. Hè, dat is een christen. Geen naam christen, dat is geen christen. Nee. Maar ze hebben het inderdaad ook over Jezus. Bezoek maar eens een Roomse kerk. Sommige mensen doen dat niet. Nou, ik heb er niet zoveel moeite mee. Maar ja, als je dan al die afbeeldingen ziet, ze geloven echt in het lijden van de Heer Jezus. Het is wel een beetje vreemd. En als je al die schilderijen ziet van het lijden van de Heer Jezus, het stopt met Golgotha. Ze geloven wel in de opstanding hoor, van de Heer Jezus. Ja, daar geloven ze ook wel in. Ja. Maar toch hebben ze het evangelie eeuwenlang verborgen gehouden. Met opzet. Ja, met opzet. Door de inblazingen van de boze. Want door die leer van Rome zijn mensen echt niet in de zekerheid, waar we het nu over hebben, gebracht, maar in de onzekerheid. Rome heeft altijd geleerd, je kunt het nooit zeker weten. Ja, nog erger hoor. Rome heeft altijd, heeft altijd geleerd, je kunt het heil ook verliezen. Ja, verliezen. Dat kan. En ja, dan moet je dus wel wat tegen doen. Ja, jij moet er wat tegen doen. Bijvoorbeeld goede werken doen, ja. Maar ook deelnemen aan het avondmaal. Dat noemen ze daar communie, hè. Ja. En door de communie worden je dagelijkse zonden vergeven. Je wordt bewaard voor doodzonden. Wat dat dan ook voor zonden mogen zijn. Maar je kunt het heil ook weer kwijtraken. Dat is nu wat veel mensen eeuwenlang onzeker heeft gemaakt. En heel veel mensen zijn in angst en onzekerheid gestorven. Ze wisten het niet. En wat ze wisten, dat was bijvoorbeeld, ja, we zijn toch altijd trouw naar de kerk gegaan. En dat werd ik wel gestimuleerd. En je moest vooral je portemonnee trekken. Ja, dat moest ook. En dan had je steeds toch wel weer hoopjes dat het zou gaan. En dat je zalig zou worden. Maar het moest allemaal van jouw kant ook komen. Ja, dat was één. En dat werd ook door de leer van het heilige avondmaal, de communie dus ook, gehandhaafd. En dan was het de priester alleen die de kelk met beker mocht drinken. De gelovigen, zoals ze die dan noemden, die kregen dat niet. Nee, die moesten het hebben van het woord van de priester. Daar was je van afhankelijk, hè? Ook in de biecht, als de priester zei, je zonden zijn vergeven, gelukkig. Daar kon je dan op steunen. Het brood, dat gaf hij dan wel. Ja, dat mocht je dan wel eten. Eén gestalte noemen we dat. En het avondmaal zegt, catechismus vanavond heeft dus twee gestalten. Dus daar maakten ze al een onderscheid. Maar je was dus afhankelijk van meneer de priester, hè? Daar was je van afhankelijk, ja. Als die verklaarde dat je zonde vergeven was, nou dan kon je weer rustig verder leven. Totdat je weer dat nodig had natuurlijk, ja. Daarbij is er een andere dwaling ingeslopen, namelijk dat zij de woorden van de Heer Jezus, de instellingswoorden, dit is mijn vlees, en bij de wijn, dit is mijn bloed, letterlijk opgevat hebben. Ja, letterlijk. Dat brood, dat was echt brood, maar dat veranderde in het vlees van Christus. En, dat noemen we met een vreemd woord, de transubstantiatie. Luther ging niet zo ver, maar die geloofde ook dat het brood het lichaam van Christus was en de wijn het bloed van Christus. Staat er toch? Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Het gevolg was dus dat dat brood werd verheerlijkt. Wat er over was, ja, dat werd bewaard in het altaar. Dat was dus het lichaam van Christus. En daarom ook, als je dan, wij hebben in een Romeinse stad gewoond en dan was het ook wel, zag je het ook wel gebeuren, hè, toen vroeger nog allemaal buiten op straat een hoed op hadden, vrouwen, maar mannen ook. Als dan zo'n man langs een Romeinse kerk kwam, nam hij zijn hoed af, hè? Ja. Want in die kerk stond het altaar en in dat altaar Christus. He, de catechismus noemt dat afgoderij. Daar gaat het de volgende keer over. En noemt het ook nog eens een vervloekte afgoderij. En zo is het ook. De paapse mis. Het avondmaal zoals de papen, de Romeinen, het hebben ingesteld. Het werd dus eigenlijk vergoddelijkt. En dat was dan het laatste, dat is dan het laatste wat ik dan over dat Romeinse denken zeg. Het offer van Christus, lang geleden geschied, 2000 jaar geleden dus, hè, dat werd weer herhaald. Christus werd opnieuw geofferd door meneer de priester, die deed dat. Ja. Het offer werd herhaald. Met andere woorden, was dat offer dan lang geleden? Inderdaad, 2000 jaar geleden, Golgotha. Was dat er niet genoeg? Nee, was niet genoeg. Wilde je daarin delen, dan moest je dus communie vieren, in het geloof weliswaar, maar dan moest Christus dan opnieuw geofferd worden door meneer de priester. Christus werd op zo'n manier naar omlaag gehaald. Mensen werden in onzekerheid gebracht. Dat is dus gebeurd. In de loop van de eeuwen zijn er wel mensen geweest die dit hebben gezien als een dwaling. Ja, dat is met de reformatie zeker gebeurd. Door Gods goedheid hebben mensen dat leren zien als een dwaling. Maar het gebeurde ook al eerder. Ja, je had Godfried de Saks. Die leefde in de 9e eeuw. En deze man, die had rijke ouders, maar die verloor hij al vroeg. Toen werd hij in een klooster gedumpt. Dat deden ze vroeger heel makkelijk, ja. En die bezittingen die kwamen dan in het bezit van het klooster, van de kerk. Hij was rijk, maar hij raakte het allemaal kwijt. Toen hij volwassen werd, toen kwam hij erachter en toen heeft hij de kerk aangeklaagd op een concilie in Mainz. Dat vonden ze natuurlijk helemaal niet leuk. Maar toen heeft hij wel zijn vrijheid teruggekregen, want hij zat naar het klooster opgesloten. Maar zijn geld natuurlijk niet. Nee, dat hield de Romeinse kerk zelf. Toen had hij dus geen onderdak meer, geen bezittingen meer. En toen is hij in een klooster gaan wonen, voorlopig even, vrijwillig. En toen heeft hij de boeken van Augustinus gelezen. En daardoor heeft de Heer tot zijn ziel gesproken. Toen heeft hij het heil dat in Christus ligt ontdekt. En toen kon hij daar niet over zwijgen. Toen is het een rondreizend prediker geworden. Hij wordt genoemd een Calvinist voor Calvijn. Zo wordt hij genoemd. En zo heeft hij het genadewerk van Christus gepredikt. Hij is rond gaan trekken, vooral in Noord-Italië heeft hij veel gepreekt. En daar kwamen ze natuurlijk achter. Hij is gevangen genomen. En op een synode moest hij verantwoording afleggen. Nou, hij bleef bij zijn standpunt, hè. Ja, hij had het geheim ontdekt. En dan moet je niet zeggen, hij was al starrig, hij bleef bij zijn standpunt, hij was eigenzinnig. Nee, hij had het geheim ontdekt en dat nam de Heer niet van hem weg. Nee, de Heer die nam het niet van hem weg. Dat was de waarheid. Nou, ze waren laaiend op hem en staande de synodevergadering. Dan moet je eens voorstellen, een synodevergadering van vandaag werd hij gegezeld. En de 8 afgevaardigden mochten hem allemaal met vuisten stompen. God verliet de Saks. En toen is hij opgesloten in een klooster tot zijn dood. Eenzame opsluiting. Geen mens meer gezien. Daarin kun je zien dat dit woord waarheid is, geliefden, aan de tegenstand en de weerstand die er is in de wereld. Daarin kun je zien dat dit woord, want er is in de wereld overal plaats voor de gekste dingen en de redeneringen en zo. Er zijn miljoenen Hindoestanen en Boeddhisten en die geloven allemaal in reïncarnatie. Nou ja, dat doen die mensen dan. We worden niet vervolgd. Nee, we worden niet vervolgd. Nee. Maar de waarheid wordt vervolgd, hè? En dat is het bewijs dat het de waarheid is. En daarom is het zo groot dat de Heer mensen het licht heeft doen zien. Luther, Zwingli, Calvijn. Dat is wel in een proces geweest. Ze zaten in het begin wel nog heel erg vast aan die Roomse leer, hè? Toen in de kerk van Wittenberg het avondmaal werd gevierd op de nieuwtestamentische manier. Toen liet een van de mensen per ongeluk een stukje brood vallen op de grond. Ja, dat kan gebeuren. Maar groot paniek, hè, in die gemeente. Want dat was toch het lichaam van Christus. Daar zaten ze nog helemaal aan vast, aan die gedachte. Hè? Ja, maar het is dus niet zo. Waarom noemt de Heer Jezus het dan wel zo? Ja, omdat het tekenen zijn die ergens heen wijzen, die dingen waar ze naartoe wijzen, die zijn zeker. Het lichaam van Christus is ook een spijs en het bloed dat hij gestort heeft is ook een drank. Maar dat zijn allemaal tekenen waarin dat afgebeeld wordt. Het zijn als het ware pijlen die ergens heen wijzen. Zoals het water in de doop, zo ook met brood, gebroken brood, wijn, vergoten wijn in het avondmaal. Waar wijst het heen? Waar wijst het allemaal heen? Waar nou al die offers in het Oude Testament naartoe wezen? En waar al die typen van Christus in het Oude Testament naartoe wezen? En waar de predikers, de apostelen die de wijde wereld zijn ingegaan, naartoe wezen. Allemaal naar hem. Of zoals Johannes de Doper het uitriep. Zie het Lam Gods. Dat de zonde de wereld wegneemt. Daar ziet het allemaal op. Nee, ze weten het heel goed. Het water is niet genoegzaam om de zonde weg te wassen, maar het wijst naar het bloed. En dat is genoegzaam om de zonde af te wassen. En het brood dat gebroken wordt, ziet op het lichaam van Christus. En daaraan kan een ziel zich verzadigen. Net zoals je heerlijk eten kan en zegt, ik heb zo lekker gegeten. Dat is het doel van het eten toch elke dag. Je moet eten, dan kun je weer verder, word je gesterkt. En zo is het dan ook met het lichaam van Christus. Je wordt erdoor gesterkt, maar in de weg, alleen in de weg van het geloof. En het geloof ziet dan van de tekenen af naar de dingen waar het heen wijst. Of liever gezegd, naar de persoon waar het heen wijst. De Heer Jezus Christus. En dat kan Satan niet hebben en daarom zijn er zoveel dwalingen. En wat is het dan een geluk, een zegen, als een mensenkind het geheim zien mag waar de zaligheid ligt in het werk en in de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat werk, daar hoeft geliefde gemeente nu helemaal niets te doen. meer bij van mijn kant. Dat ervaart het geloof als het een stukje brood neemt en een slokje wijn neemt. Van dat werk van Christus kan niets meer af. Er hoeft ook niets meer bij van mijn kant. Wat zou er van mijn kant nog bij moeten? Wat zou er van mijn kant nog bij moeten? Het geloof? Het geloof is juist het instrument, de hand die zich uitstrekt. Het is geen hand die grijpt, zo hebben. Nee, het geloof is de hand die zich ophoudt. En Jezus Christus zelf is de bedienaar. Niet meneer pastoor of een priester, ook de dominee niet. Hè? Al krijg je misschien wel uit zijn hand een stukje brood. Maar het is Christus Jezus die zegt, neemt, eet, dat is mijn lichaam. Het aannemen is dus een aannemen van het geloof. Op de aanbieding van de Heer Jezus Christus. En hij biedt zich aan verloren zondaren aan. En die zondaren moeten wel verstaan dat zij inderdaad verloren zondaren zijn. Is dat een voorwaarde? Kan het zo noemen, ja. Ik noem het liever iets anders. Het is gewoon de gestalte waarin je het bloed van Christus gaat proeven. Daar moet je echt een zondaar voor zijn. Het is ook nodig om brood te smaken en zeggen, heerlijk. Daar moet je echt een zondaar voor zijn. Een zondaar die het leren moet en altijd weer leren moet. Dat er nergens anders verzadiging is. En dat is wel een levensles. Een levensles. Want we zoeken het toch heel vaak weer in onszelf. Het is vaak ook weer de strijd van menig een. In de voorbereidingsweek. Eens kijken wat ik nog in de kast heb liggen. En als je dan zegt, tot de conclusie komt, ik heb eigenlijk niks, dat je dan zegt, nou, het kan voor mij niet. Toch altijd nog op zoek naar iets. Om met iets op zak en iets in je handen te komen en zo naar de tafel te gaan. Maar dat leert de Heere ons nu af. Daarom, die geest, die Heilige Geest, die Christus verheerlijkt als de enige weg van behoud, laat ook mij zien, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Diezelfde geest vernedert mij dus en ontdekt mij aan wie ik ben. En die Heilige Geest maakt mij ook hongerig en dorstig. Ben ik eigenlijk al? Maar naar verkeerde dingen. Maar de Heilige Geest maakt me hongerig naar wat echt verzadigen kan. En daarom gaan Gods knechten rond. O, alle gij dorstigen. En dat zijn niet dus degenen die naar het heil dorsten. Maar we zijn door onze val dorstige en lege en hongerige mensen geworden die het overal zoeken. Maar die worden opgeroepen. Komt tot deze wateren. Komt tot de wateren. Eet en drink en word verzadigd. Waarom geef je geld uit voor dingen die niet verzadigen? Waarom beijver je om wat te zijn voor God? Daar waar je ooit alleen maar overspannen van. Je wordt er ziek van. Het zoeken in jezelf. En dat geeft geen vrede. En als je wat meent te vinden in jezelf, dan vergis je, want het heeft geen grond voor God om voor hem te kunnen bestaan en verschijnen. Nee, de Heilige Geest neemt ook alle eigen gerechtigheid weg. En dan komt er echt een honger naar wat werkelijk verzaden kan. En dan zegt de Heer Jezus in onze tekst: mijn bloed is waarlijk drank, mijn vlees is waarlijk spijs. Wat is dat eigenlijk? Het lichaam van Christus eten en het bloed van Jezus drinken. Dat is een geloofswerkzaamheid. Dat is een actie van het waarzaligmakend geloof. Eten en drinken aan de tafel, dat doe je zelf. Je wordt niet gevoerd zoals een baby gevoerd wordt. Je kan zichzelf nog niet helpen met eten. Je eet en je drinkt. Het is een daad van het geloof. Je gaat uit naar de Heer Jezus, omdat je in Hem ziet wat je zelf niet hebt. Gerechtigheid bijvoorbeeld, dat heb je op geen enkele manier. Niets om voor God te kunnen bestaan. Het is wel een heel veel werk voor de Heilige Geest, denk ik wel eens. Misschien wel oneerbiedig om daar een mens van af te brengen. En wat is het een blijdschap voor de Heilige Geest, die toch de vriend van de bruidegom is, hè? Als hij mensen ziet komen: moeder, kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Dat is toch blijdschap van de Heilige Geest? Is hij over u wel eens blij geweest? Als hij u zag komen als een allesmissend en een verloren mens, hongerig en dorstig, naar waar je nooit geen recht op hebt, en altijd weer verzondigd en verbeurd en verknoeid, maar waar je toch niet zonder kunt. Geef me Jezus of ik sterf. Wat is dat eten en drinken van Christus? Dat is hem zien in zijn schoonheid en heerlijkheid, en die gaven die hij verworven heeft, begeren. En in die weg ontvangen. Ja, zo werkt de Heer. Hebben we het land begeren gemaakt, verrijkt gij het grotelijks. En nog eens, klinkt misschien wat oneerbiedig, maar daar heeft de Heer vaak heel veel werk aan, om een mens eindelijk eens te maken wat hij is. Een zondaar. Ja. Iemand die voor God niet kan bestaan, die geen gerechtigheid heeft, geen heiligheid heeft, geen gehoorzaamheid heeft. We willen toch zo graag wat zijn, we willen toch zo graag meedoen. En dat is de hele achtergrond van de Roomse leer en van alle andere valse godsdiensten. We willen meetellen. We willen niet aan de kant geschoven worden. Wij zijn er ook nog. Maar ja, wie zijn wij dan? Hebt u gerechtigheid om voor God te bestaan? Hebt u iets wat werkelijk verzadiging en bevrediging geeft in je leven? Dat geeft Christus alleen. We hebben Johannes 6 gelezen, hè? Ja, de Heer Jezus, een hoop volk, hoor. De kerk zat stamvol wijn. Maar toen u het hierover had, hè, over deze dingen: indien gij het vlees van de Zoon van God niet eet, en indien gij zijn bloed niet drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. En ja, dat was wel heel pijnlijk, hè. Want ze waren toch zo goed en zo vroom en zo ijverig. Heere, heere, riepen ze, zoals we vanmorgen hoorden. Ja. Ze snapten het drommels goed. Sommige mensen gaan de kerk uit, ze zeggen: we snappen er niks van. Dat is niet waar, hoor, we snappen het drommels goed. En daarom gaan ze. En zo gingen ze daar ook. De hele kerk die liep leeg, hè. En er bleven er nog 12 zitten. En één van die 12 was Judas. Die bleef ook zitten. Ja, maar niet dat hij begeert hoor. Die mensen heb je dus ook. Die dacht aan andere dingen. Die had honger naar het geld. Ja, dan had hij honger naar. Daarom bleef hij zitten. Hij dacht wellicht, komt dat wel. Goede positie enzovoort. Wilt gij ook niet weggaan, zei de Heer, als het ware. En ik keek al zijn discipelen aan. En Petrus die zei het weer, want ja, dat was altijd Haantje de voorste, maar hij had het wel gelijk. Hij was wel de woordvoerder van die anderen ook hoor. Hij zegt, Heer, maar waar moeten we dan naartoe? Waar zullen wij dan heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Petrus, wist hij toen alles al en zo? Nou, nee, helemaal niet. Want hij weet de meeste eigenlijk alles. Maar hij had de smaak te pakken gekregen. Van de woorden van de Heer. Ja, dat is het. Dat is wat mijn ziel al leven zadigen kan. Als Christus dan spreekt van zaligheid voor verlorenen. Dat hij zijn leven aflegt voor vijanden. Dat hij op aarde gekomen is om verlorenen te zoeken. Dat sprak Petrus aan. En dat smaakte hem zo. Dat was het evangelie. Hij hoefde niets te zijn. En hij hoefde niets te hebben. Ja, dat is wel een strijd gebleven, hè, Petrus' leven. Nou ja, dat blijft ook een strijd. Altijd weer die valkuilen. Maar toch, dat mag ik nog wel eens aan u vragen, hè. Mag ik dat toch wel eens vragen aan u? Hoe is het met uw smaak? Smaakt het u wel eens een preek? Ook als je wordt neergezet als een Adamskind. Smaakt het je wel eens als je de weg wordt gewezen van jezelf uit naar het wonder van vrije genade, naar een God die goddelozen rechtvaardigt en vijanden met zichzelf verzoent? Zeg je wel eens, ja, daar moet ik het nou wel van hebben. Ja, je durf je misschien niet bij Gods volk te rekenen, maar als het dan gaat over goddelozen worden gerechtvaardigd, dat je dan wel eens hoop krijgt, hè? Omdat jij een goddeloze bent. Toch? Smaakt, dat smaakt, hè? Je hoeft niets te zijn, je hoeft niets te hebben. Je mag alleen maar eten wat Christus verworven heeft. En van zijn gebroken lichaam en vergoten bloed tekenen zijn. En dan zijn het zulke mooie tekenen. Dan wil de Heer erdoor verzekeren, tenslotte. Verzekeren. Rust geven. Betekent dat grond onder de voeten, uitzicht, hou vast, die ene troost in leven en sterven, wil de Heer ervoor van verzekeren, dat zo waarachtig als ik die tekenen zie en proef, dat zo waarachtig Christus ook voor mij de dood is ingegaan en is opgestaan. Lieve allemaal, het gaat er toch om dat je dat weet in je leven. Dat je dat mag ervaren met insluiting van jezelf. Ook voor anderen, ja, vele anderen wellicht. Maar ook voor mij, Heere. Zegen anderen, maar ook mij. Laat mij van uw grote kudde ook een schaapje mogen zijn. Dat, hè, dat. En dan geeft de Heer die verzekering. Heb je dat dan altijd? Nee, nee, nee. Dat weten we ondertussen wel. Dat is niet zo. Dat is ook wel een zaak die aangevallen en bestreden wordt. Maar hij geeft het wel. Hij schenkt het. Zodat je het soms echt zeker mag weten. Niet alleen dat God liefde is. Maar dat hij ook mij lief heeft. Daar verzekert de Heer Jezus van. In de weg. Van het gebruik van de middelen. En dan zo, zoals onze catechismus zegt, dan is dan echt weer de catechismus. alsof ik alles had gedaan wat Christus voor mij gedaan had, als had ik zelf aan het kruis gegaan. En nou, zegt u, dat is toch wel, dat is wel een beetje, gaat wel een beetje te ver, hè? Nou nee, het gaat hier even over om wat God dan schenkt. De volkomen zaligheid, eeuwig leven en vrede met God. En dan zo, alsof jij in zijn plaats dat alles gedaan had. Ja, zeg je, nou, dat begrijp ik niet. Nou, dat hoeft ook niet hoor. Dat zul je nooit begrijpen. Maar daar kun je wel van zingen, hè? Ja, eeuwig zingen. Dat zal het lied zijn in de eeuwigheid. Een heerlijk lied. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Maar dat is het geloof. Dat geeft zekerheid en dat geeft rust. En als het goed is, dan wil je dat. En als je dat nog niet hebt, durf je nou eigenlijk wel zo voor te leven? Geen grond onder de voeten? Niet iets waar je aan vasthouden kan, als alles gaat slingeren en bewegen? Uitzicht, als het donker wordt op de aarde, toch uitzicht? Heb u het? Mag u het wel eens hebben? Begeert u het? Of zegt u, nee, nee, dat kan ik niet, ken ik niet. Nou ja, dan ben je wel eerlijk, ja. Dan ben je wel eerlijk. Nou, maar je schiet er niet veel mee op met die eerlijkheid. Heb je niks meer te vertellen dan? Kun je zo verder leven? Kun je echt zo verder leven? Kan eigenlijk niet, hè? Kun je zo sterven dan? Nee, nee, nee. Neem geen risico, hè. Je moet het zeker weten. En dat komt dan bij de Heere vandaan. En die zekerheid wil God geven. Door het woord en het heilig sacrament. Dan mag je geloven dat je een schaap bent. Een dwaalziek schaap. Een dom schaap. Een eigenwijs schaap dat gauw eigen wegen gaat. Maar toch ook een schaap waar Christus zijn hart op heeft gezet en zijn bloed voor heeft gegeven. Ik geef mijn leven voor de schapen. En als je daarop ziet, dan vloeit je week erover. En mag je zingen wat we samen gaan doen uit Psalm 23, vers 3. Amen. We willen u eindigen met dankgebed. En heren, laten we maar mogen smaken en proeven hoe bitter de zonde is. En hoe smakeloos de eigen gerechtigheid. Hoe vies de zonde is. Smerig. Ja, laat ons van smaak mogen veranderen. Laat ons echt mogen proeven en smaken dat u goed bent, Heere. En dat u er alles aan doet om een mensenkind die voor het kwaad en de zonde en de dood gekozen heeft, weer op dat spoor te brengen van het smalle pad. Dan gaat zijn smaak veranderen. Dan wil hij dingen die hij tevoren verachtte. Ja, dan zegt hij, wat ben ik toch een dwaas om daar nou eerst geld aan uit te geven en daar nou achteraan te lopen. O Heere, niets kan me meer verzadigen dan een gunstbewijs van u. Een knik uit de hemel. En een stem die tot mij spreekt. Ik ben uw heil alleen. O, wat kan dat toch zo onmogelijk zijn, en ver weg aan onze kant. En toch bent u een God die het onmogelijke mogelijk maakt. Laat dat ook echt toch mogen ervaren worden in ons leven. Wat ook de dichter zo mooi heeft kunnen uitdrukken. Het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. En wat ik hoor of zie op aarde is mijn kostelijk hart niet waard. Dat is ook zo. Moet een mens echt leren. En ja, natuurlijk. Wij kunnen onze dingen, ons beroep, onze vrienden, onze geliefden, ons werk, allemaal belangrijke dingen lief krijgen. En toch, en toch, en toch. Toch als het goed is, wordt u mijn liefste. Die bovenaan staat en allereerst komt. Het werk van uw Heilige Geest, dat het ook rijk onder ons gevonden mag worden, o Heere. Denk eraan dat er uit ons, van ons uit geen verwachting is. En dat het alles van boven moet komen. En dat alles van boven zal komen. Omdat u het beloofd hebt. Schenk het, Heer, honger en dorst en wil het waarmaken en die zullen verzadigd worden. Dan kan het wel goed zijn in uw huis. Dan kan het ook goed zijn aan de tafel. Niks mee te hoeven nemen, niks te hoeven zijn, alleen te ontvangen. Leer die heilgeheimen ook aan onze jonge mensen. Gedenk ook de ouderen, wees ons alle goed en nabij. Ook in deze nieuwe week, help ons bij alles wat op ons wacht. Sterk ons ertoe. En ook als we misschien na schooltijd nu, nadat we examen hebben gedaan, een baantje hebben of andere wegen inslaan, wil u dan ook weer helpen. En zo dragen we onszelf met de kerkenraad, broeders, ouderlingen en diakenen hartelijk aan uw genade troon op. Ook deze hele gemeente die nu uit mag zien naar de komst van dominee Kempeneers. O, wil u alles wel maken, ook in de voorbereidingen. En dat hij straks ook hier in en uit mag gaan. Zegen hem, Heere. En geef hem dezelfde vreugde die wij ook wel een klein beetje mochten ervaren. Dat is ook af en toe weer op de kansel, maar ook bij de catechisatie en de lidmatenkring. Wilt u onze zondige nadig wegnemen? Ons gebed horen. Om Christus Jezus willen. En uit enkel genade. Amen. Dan weer die mooie psalm. Zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Thank you. Hef nu uw arme hart naar boven en ontvangt Gods rijke zegen. Geliefde gemeente, hier vergaderd of thuis. De Heere zegene en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede. Amen.